Oké. Nou, afgelopen woensdag ging er iets fout met degene die tenminste ook keken. En toen zei ik nog van, kijk maar op je e-mail, want als ik online ga, dan krijg je altijd een e-mailtje. Maar juist woensdagavond had ik dat uitgeschakeld. Want soms maak ik van die testopname even kijken of het goed gaat. En dan staat er ook altijd bij, notify your followers. Dus, maar dan krijg ik constant e-mails als ik even wat aan het uitproberen ben. Nou, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus mijn tip is gewoon, als je het even denkt, hey, hoe zit het nou? Dan ga je gewoon even terug naar de overzichtspagina waar je al de studies ziet staan. En dan zie je altijd live met rood staan. En dat is even een tip. Maar dat was eigenlijk de oorzaak. Dus ik zal het nog even zeggen. Goed. We gaan beginnen. We willen vandaag weer met het onderwerp doorgaan. Waar ik mee begonnen ben, ooit met voor de jongeren. Ja, er zijn een hoop jonge lui weer uit alle hoeken van het land. En hele jonge jongeren en de middeljongeren en de wat oudere jongeren. En we hebben het de laatste tijd gehad over een voorbeeld te zijn. En daar wil ik het ook vandaag weer over gaan hebben. Want je kan een voorbeeld zijn op vele manieren, in vele manieren. Zo, ja, eigenlijk moet dat een beetje in het Engels vertalen. Het is niet altijd even handig misschien of even prettig. Maar ik wil ook dat degenen die niet kunnen verstaan het ook kunnen volgen. Zo. We are going to talk about young people in the Bible. It's a subject we did several times, because once in a month they are here too. So today we are going to talk to be a pattern for the people around you and as a believer. And today's the topic, to be a pattern in word. Een voorbeeld in woord te zijn. Ga met me mee naar 2 Timotheus 4 vers 12. 2 Timothy 4 vers 12. Where Paul says, 2 Timotheus 4 vers 12, daar zegt Paulus, niemand verachte uw jonkheid, zie je, we spreken hier over jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, ook. Oh, hey, wat stom. Ja, 1 Timotheus 4. Sorry. 1 Timothy 4, vers 12. 1 Timotheus 4, vers 12. Niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat u bij elkaar zitten. Dat we weer naar uw woord kunnen luisteren. Gelukkig in vrijheid. We willen daarom ook bidden voor onze overheden, Vader, dat ze de juiste beslissingen zullen nemen, zodat wij hier toch daarmee door kunnen gaan. We willen ook vragen om verlichting door uw geest, voor allemaal, voor jong en oud, want we hebben allemaal die geest nodig die in ons woont, maar ook om ons licht te geven en ons te leren en op te bouwen. En dat vraag ik in Christus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Zo, hij zegt hier, wees een voorbeeld der gelovigen in woord. Zo. Be an example of the believers in word. Ja? What is in word? In talking. Hè? Dat is een voorbeeld in woord. Wat is woord? Nou, het is niet alleen een woord wat je leest, wat je schrijft. Hij spreekt hier vooral over woorden. Dat zijn de uitingen die we doen. Ja? Met woorden kan je veel dingen bekendmaken. Dat is iets wat uit je gedachten komt. En je drukt het uit, ja. Dus hij zegt, wees een voorbeeld van de gelovigen. Dan noemt hij een aantal dingen en hier spreekt hij over in woord, ja. Dus dat zijn de uitingen die we doen, de dingen die we spreken. En God heeft heel veel te zeggen over onze woorden. God has a lot to say about how we express ourselves. We do that with our words, yeah? The way we speak. And first we will look to the negative instructions about that. Examples how we don't have to do it. How we not should do it. We gaan eerst naar de negatieve instructie kijken. En dan gaan we zien hoe het dus niet moet. Ja? Kijk met mij in Efeziërs 4 vers 31. Ephesians 4 vers 31. Efeziërs 4 vers 31. En ik weet, de taal die verandert. Ja, en woorden veranderen. Ja, maar wat is de inhoud van het woord? Soms heb je een woord wat nu een heel andere betekenis heeft als vroeger. Sometimes you have words which have a different meaning now as in the past. Now they use gay. And in the English language, gay is was another meaning as it is now. Hè? Gay, dat is nu homo, maar vroeger betekent dat, ja, had iets met vrolijkheid te maken, geloof ik. Nou, zo gedragen ze zich ook altijd, toch? Ja, we zijn altijd vrolijk, altijd blij. En wij, hè? Maar dat is niet de ware betekenis. Maar goed, dat kan veranderen. Maar goed, kijk hier in Efeze 4 vers 31. Efeze 4 vers 31. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Ziet hier, wat moet hier van ons geweerd zijn? Geroep, dat is geschreeuw. Maar het woordje lastering, evil speaking, we shouldn't do that. In het Engels staat evil speaking, dat is lasteren in feite. Ja, lasteren, dat je iemand kwaad over iemand anders spreekt. Nou, herkennen wij ons daarin toevallig soms? He, dat wij wel eens lasteren, wij zeggen, wij doen dat misschien niet. Maar de Bijbel zegt al, dat als je kwaad spreekt over een ander, ik geloof dat ergens in de psalmen en in de spreuken staat, dat zondig je. En dat doen wij natuurlijk heel gauw, omdat wij vergelijken natuurlijk altijd met onszelf. Wij zijn de maatstaf. En als wat er niet aan voldoet, dat wijkt af. So, evil speaking is not what we should do. And it's in our nature to look to other people and compare them with ourselves. And when they are not like we, then we are, our nature is to talk bad about them, evil. And Paul says we should not do that. And what is evil speaking? How do we recognize that? Wat is kwaadsprekerij of lasteren? Hoe herkennen wij dat? Nou, ik heb een aantal teksten uit de Bijbel gewoon. Ik kan natuurlijk een woordenboek openslaan. Maar ik wil weten hoe God naar kijkt, wat hij daaronder verstaat. En ga met me mee naar 1 Timotheus 3 vers 11. Ja? What has God to say about evil speaking? What is that? So we go to 1 Timothy 3 vers 11. 1 Timotheus 3 vers 11. 1 Timotheus 3 vers 11. En wat staat daar? De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles. Zie je? Hier zie je ook waar de vrouw aan moet voldoen in Gods ogen. En dan zegt hij ook, geen lasteressen. Dus ook geen kwaadsprekers, zoals slanderers in Engels. So women should not be slanderers. Kwaadsprekers. Gaan we mij naar Romeinen 1 vers 29. Romans 1, 29. Romeinen 1 vers 29. Dus God heeft veel te zeggen over hoe wij ons uitdrukken, wat wij zeggen. En we gaan het zo ook zien. Het komt allemaal voort uit ons hart. Ja? En we zeggen wel eens, ja, soms iemand, wat hij zegt, dat denkt hij. Of nee, wat hij denkt, moet je mij horen. Wat hij denkt, dat zegt hij. En dat is niet altijd verstandig, ja, want we hebben nou eenmaal een boos hart. En we hebben soms nou eenmaal die slechte gedachten. En als je altijd zegt wat je denkt, dan binnen de kortste tijd heb je natuurlijk ruzie met iedereen. Of je moet altijd goed denken. En dat is te beïnvloeden natuurlijk, ja. En dat komt door het woord van God, dat gaan we zo zien. Romeinen 1 vers 29. Wat zien we daar staan? In vers 29, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord en dan twist, bedrog, kwaadaardigheid. Hier zie je twist en bedrog. Ja, twisten, bedriegen. Ja, dat is, even kijken, debate en deceit. Ja, is what we not should do with our mouth. En ook zie je in vers 30, oorblazers, achterklappers, whisperers, backbiters, is het in Engels, en smaders, die spiteful. Oorblazers, ja, je kent dat, oorblazers, dus als je heel dicht in iemands oren praat, dan blaas je in zijn oor. Nou, wanneer doe je dat? Als je zo gaat praten met iemand, in zijn oren, ja, dat betekent, dan ben je iets aan het doen, want stiekem, weet je wel, dat is een oorblazer. En een andere achterklapper, nou, dat weten we, dat is achterklapper, klappen is ook praten. Achterbaks, ja, dat is, achterklap heeft ook met roddel te maken, zeg maar. En de smaders, dus smadelijk over iemand praten. Het zijn allemaal dingen die zit in de zondige natuur. Ja? Want hier spreekt hij over de mensen. En ze heeft het over het begin van Genesis 11 uit die tijd dat God hen heeft aan hen overgelaten. Wat was de situatie? Nou, je ziet hoe hun spreek is, hoe hun praten is. En dat is de situatie. Het is een deel van de zondige natuur. It's a part of our nature, of the sinful nature. He talks here about Genesis 10, 11. Yeah, God gave them up because they didn't want to listen to him. He gave them up to their own sinful nature. Well, this is a part of that, the way we talk, yeah? En Efeze 4, vers 29. Die kent hij niet. Efeze 4, 29. En ik zeg daarom ook, als je dit leest, herkennen wij onszelf daarin. Hè? Do we recognize ourselves in this? Paul says in Efeze 4, 29... He speaks to believers. In Efeze 4, vers 29 spreekt hij tot gelovigen. Niet alleen de volwassenen, maar ook de jongelui. Ja? En dan zegt hij tegen gelovigen in 4, vers 29, geen vuile rede gaat uit uw mond. Nou, ik hoef niet uit te leggen wat vuile rede is. Ja? Dus tegenovergestelde van rein en schoon. Geen vuile rede moet uit je mond gaan. Spreekt hij tegen gelovigen. En dat is dus daarmee aangevend, dus dat wij dat natuurlijk wel kunnen doen. Dus denk na, wij moeten geen vuile reden uit uw mond laten gaan. Geen no corrupt communication. Dus dat wil zeggen, wij zijn heilig en toch kunnen wij onheilig taal uitslaan. Ik hoef de woorden niet te noemen, ja. Maar dat is sowieso. En dat hoort niet bij een gelovige. En als we kijken naar ik lees er nog een paar en dan gaan we verder. 1 Timotheus 5 vers 13. I search all the verses where he talks about our communication, our words we use. 1 Timothy 5 verse 13. He talks about the widows. Ja? Yeah? En in vers 13... En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen. Ze zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig. Dat is natuurlijk een beetje een ouderwets woord. En ijdele dingen doende, sprekende hetgeen niet betaamt. Things they ought not. Speaking things they ought not. They are tattlers and busybodies. Ijdele dingen doen is busybodies. Ook zo'n mooi woord. Busybodies, ja. Mensen die alleen maar bezig zijn met dingen die je niet hoort te doen. Altijd bezig, maar dan op een verkeerde manier. Ja? Maar je ziet hier ook weer een oproep van Paulus aan gelovigen, ja, dat ze dat niet moeten doen. Het is niet wat bij ons hoort. Het betaamt niet. En dit is dan een weduwe, maar als je gelovig bent, ook jong, ja, je draagt toch dat je mee dat je een gelovige bent. En zeker als men dat weet, maar ook naar de Here toe, hoor jij gewoon zo niet te spraken. Het hoort niet bij ons. Ja? Toen je ongelovig was. Ja, kijk, je hebt natuurlijk ook wel eens dat je mensen om je heen hebt. En ja, dan hoor ik ook wel eens dan Jezus Christus noemen en dan GVD en al dat soort dingen. En in mijn huis wil ik het zeker niet horen. Maar ja, op straat, ja, ik kan dan aan de gang blijven om iedereen. Dat is mijn taak ook niet. Ja? En ik kan me dan erger, ik vind het ook vervelend om te horen, maar aan de andere kant, wat hij moet horen is gewoon het evangelie, ja? En hij weet gewoon niet beter. Nee, het is juist een mooie reden om mensen daar misschien eens een keer een ingang in te vinden. Ik heb ook een keer gehad iemand, die kwam bij mij in de winkel, en die ken ik goed, en die zat ook maar GVD. En toen zei ik, ja, waarom vraag je dat dan elke keer? Hij zegt, oh, dat doet hij al zeker. Hè, God, verdoem mij, zegt hij. Nou, dan heb je gelijk een mooie ingang. Hij zegt, ja, dat doet hij zeker. Of, nou, dan kan je het evangelie, weet je wel. Dus je kan het altijd gebruiken, ja. In plaats van te veroordelen. Want een ongelovige, wat weet hij nou? Ja, dat weet hij gewoon niet. Maar kijk maar in Titus 2 vers 3, ja. En dan gaan we verder. Titus 2 vers 3. Again, the woman. I'm sorry for that, but... Weer de vrouwen. Vrouwen hebben wat met lasteren, schijnt het. Kijk, Efeze 2 vers 3. They have something with false accusers, it says here. Valse beschuldigers, lasteraars. Ja? Wij hebben natuurlijk in onze taal soms één woord wat vele betekenissen kan hebben. Wij hadden van de week een gesprekje met hun. En zij hebben eigenlijk overal een eigen woord voor. In die taal. Daarom is het ook een geweldige taal. Ik ben ook blij met mijn taal, zeker. Maar als je bijvoorbeeld een slang neemt, ja, wat is een slang? Wie denkt, als ik zeg slang, wat denk je dan? Ja, de een zegt, denkt aan een tuinslang. De ander denkt aan een slang die aan een adder bijvoorbeeld. Maar dat heb je, in hun taal heb je gewoon een slang. Nee, is een snake. Of je hebt een snake, of de hees. Hees? Hoos. Ja, hoos. Zo, dan heb je gelijk te pakken. Ja, dat zie je hier ook. We hebben lasteraars. Daarom gebruik ik die King James Bijbel ook nog wel eens. Dan zie je soms de betekenis. Ons woord kan meerdere betekenissen hebben. Ik heb het al vaker gezegd. De context moet het uitmaken. Hè? Je kan bijvoorbeeld zeggen. Ik was binnen de vloer in de was aan het zetten, terwijl buiten de was aan de lijn hing. Gebruik ik 3 keer het woord was. En 3 keer in verschillende betekenis. En toch weten we allemaal precies wat ik bedoel. Maar het is de context die duidelijk maakt. Dat zou je in het Engels niet zo kunnen zeggen, wat ik nu net zei. Dat kan gewoon niet. Nou kijk, dus je ziet hier ook in vers, wat zei ik, Titus 2 vers 3. Titus 2 vers 3. De oude vrouw is gelijk dat zij in haar dracht zijn, gelijk de heilige betaamt dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. Het tegenovergestelde is het opposite, ja? False accusers or teachers of the good. Ja? Lasteraars, dat is slecht praten, of leraressen van het goede. Dus tegenovergestelde, dat is goed praten over iemand in plaats van te lasteren. Goed praten. Nou, de laatste is Efeze 4, vers 25. The last one is Ephesians 4, 25. So we have looked now about in the words what God says about our speech as a believer. How we not should do this. Dus Efeze 4, vers 25. Ephesians 4, 25. I read it already, I believe or not. Oké, legt af de leugen, ja. In vers 25, legt af de leugen, zie je het? Stoppen met liegen. Don't lie. Stop met liegen. En liegen, je hoort als mensen, ik weet niet, ik zon nog niet zo erg. Wie kan liegen? Wie heeft er nooit gelogen? Dat kunnen wij niet zeggen. Zeg tegen gelovigen, hè? Tegen gelovigen, dat wij niet moeten liegen. Het is toch normaal dat je niet liegt? Toch schijnt het heel makkelijk te kunnen, zegt Paulus. Dus, als wij dit zo kijken, deze teksten bij elkaar, en wij verplaatsen onszelf erin, want hij spreekt tenslotte ook tegen ons, hoeveel van ons spreken zou hier moeten geschrapt worden uit ons spreken? Ja, als je even terugdenkt. Als wij Paulus voorbeeld horen te volgen. Wij horen Paulus te volgen, ja? En Paulus is ons voorbeeld. Hij zegt tegen Timotheus, wees een voorbeeld van de gelovigen in woord. Nou, als dat het voorbeeld is, wat wij nu zien, ja? Hebben wij dat voorbeeld dan ook gevolgd, hè? Jongelui, herkennen jullie dat in het voorbeeld, ja? Hoe het niet moet en hoe het wel moet, ja? Dan ga je hem ook zien, dit voorbeeld. Dat is wat Paulus natuurlijk wil. Als ze zeggen, ja, ik volg Paulus. Dat is niet alleen, ja, ik weet de boodschap van genade. Daar heb ik er al genoeg over gehad. Het is het kennen van de boodschap. En het doen van de boodschap. It's not only know the message, it's not enough. It's also practice it. And it's not only the knowledge, but also in our speech. Paul is our example. He says to Timothy, be an example of the believers in what? He starts with in word. Ja, hij begint met het woord, met ons spreken. So do we recognize ourselves in this, that we do those things, then we don't follow the example. We follow a bad example. We volgen een slecht voorbeeld. De duivel is, weet het, die is om ons heen, die is in deze wereld. Maar wij maken de keuzes met wat wij zeggen. Dus geen lastering, geen liegen, geen fluistering, geen roddel, al dat soort dingen. Dat is niet het voorbeeld wat Paulus gaf voor ons om te gehoorzamen. No slandering, no lying, no bad talks, no bad evil speaking. That is not the example Paul gave us to follow. So we have seen now how it we gaan nu kijken hoe het wel moet. Yeah, now we are going to watch how we should do it. How we follow the example. Hoe we het voorbeeld van Paulus moeten volgen. Go with me to, we are in 25. First, Ephesians 4, 25. We zitten in Efeze 4, vers 25, ja? Hij zegt, leg af de leugen. En dan zegt hij erachter, en spreekt de waarheid, zit. Speak every man truth. Spreek de waarheid. Niet liegen. Dat zegt hij tegen gelovigen. Dus je moet een keus maken, zegt hij. Leg af de leugen. Nou ja, je moet elke keer die keus maken. En je weet heel goed elke keer, als je gesprek hebt, met als verkoper zijnde ook. Nou, als er ergens veel gelogen wordt, is het wel in de verkoperswereld natuurlijk. Ja, dat is gewoon zo. Niet voor niks allerlei contracten en allemaal garanties inbouwen met handtekeningen eronder, mocht het fout gaan, ja. Zo is het gewoon. En iedereen wordt getraind om in de winkel vriendelijk te zijn voor de mensen. Want als je niet vriendelijk bent, dan verkoop je niks. Ja? Maar jij bent de deur uit en dan zijn ze alweer vergeten. Ja? Dan moet de volgende moet weer... Het gaat er uiteindelijk toch om, hoe komt dat geld in die zak in de mijne? Ja, dat is je werk nou eenmaal. Goed, als gelovige moet je dat natuurlijk eerlijk doen. Dat is ook zo. En dat kan op zich ook, ja. Je denkt misschien wel eens niet, maar ik merk vaker dat mensen waar ik toch gesproken heb over geloof en het dan ook niet wilde, maar pas ook bij iemand. En de week daarna kwam de buurman bij mij in de winkel en die zegt, ja, je hebt het zo mooi gedaan daar. En ja, ze merken ook dat je oprecht bent, ja. Dus denk niet altijd van, mensen als ze zien dat je oprecht bent, ja. Een gelovige die ook echt doet wat hij zegt, een oprechte gelovige, nou, dan zal het zich ook uitbetalen. Maar je ziet hier dus, legt af de leugen, dat is een keus die hij maakt, en spreekt de waarheid, en eigenlijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Hij spreekt hier over gelovigen, broeders en zusters. He talks here to the saints, don't lie to your brother and your sister. Dat zou je eigenlijk niet moeten zeggen, horen te zeggen, toch? You shouldn't have said it in the Bible normally, because it's not what we should do to each other, to lie to each other. So that is the example Paul gives. Speak the truth. Very normal, you should think. In the world it's not normal, but as a believer it should be normal. Speak the truth. En gaan we met 2 Korintiërs 7 vers 14. 2 Korintiërs 7 vers 14. En dan zegt hij, maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben. We speak all things to you in truth. Dat zegt hij in 2 Korintiërs 7 vers 14. Niet? Ja hoor. In het midden van het vers. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden, maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben. Dus zo Paul zegt, speak the truth, but Paul is an example for us, and he always speak the truth, as you see here. So, he teached, and he did it also. And then you are reliable, dan ben je betrouwbaar. Paulus is ons voorbeeld, heeft altijd met waarheid tot hun gesproken. In Efeze 4 vers 15, dat zegt hij ook altijd, zegt hij wat we moeten doen. Speaking de waarheid, betrachtende in liefde. Dat wil zeggen, speaking the truth in love. Dus wij hebben de waarheid. Hoe ga ik met die waarheid om? Hoe ga ik met die waarheid om? Gebruik ik dat? Weet je wat heel veel kennis is? Maakt ons toch opgeblazen? Much knowledge makes us puffed up. So he says, what do you do with the truth? You have the truth? Do you have the truth? Yes, I have the truth. I say that. Ik heb de waarheid. Hoe ga ik die waarheid brengen? En Paulus zegt, in liefde en niet in hoogmoed. in liefde de waarheid brengen. That's the way how we should talk. That's the way hoe wij moeten communiceren. Dus als jij de boodschap hebt, je hebt de waarheid, en ik ben niet arrogant om te zeggen ik heb de waarheid, moet ik dan zeggen ik heb de leugen hier? Nou, dat gaat toch niet? Nee, dat is ook niet zo. Want als je Paulus volgt, hij zegt, ik de waarheid u zeggende. Ik heb de waarheid. Dus je hebt de waarheid, moet je nagaan. Je hebt hier de waarheid, de kostbare waarheid, het woord de waarheid. En dan zegt die waarheid, die heb jij. Dat is raar, als je de waarheid hebt. Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat ik dan niet in de waarheid ga wandelen. Dat ik ga liegen. En dan tegen mijn broeders en zusters. Het gaat compleet tegen mijn nieuwe natuur in die ik heb. Ik ben in Christus. Ja? Dat kan gewoon niet. En Paulus zegt, ik ben het voorbeeld. Je hebt de waarheid. Spreken we dan ook altijd de waarheid. En Paulus heeft ook gedaan. En hij verkondigt de waarheid. Ik heb de waarheid. Dus ik moet ook met die waarheid ook in liefde omgaan. Ja? Dat is zoals Paulus dat aan ons doorgeeft. En heel belangrijk is ook in Efeze 5 vers 19. In our songs, in onze liederen, ja, dat zijn ook woorden. Our songs contain words too. Efeze 5 vers 19, Ephesians 5 vers 19. Sprekende onder elkander met psalmen, lofzang en geestelijke liedekens. Psalms, hymns en spiritual songs. Speaking. So, we sing, but we pronounce the words. Dus we zingen. Maar als jij zingt, dan spreek je ook. Je communiceert iets. We hebben net mooie liederen gezongen, ja? Gered door het bloed van de lam, saved by the blood of the lamb. En vrij van de wet. Dat kan je niet overal zingen. Dat kan je niet overal zingen. Of als je zingt, gisteren hebben wij naar een video, een stukje gekeken met de Gators en the song about the rapture. You can't sing that in every church, because they don't, not in every church, believe in the rapture. Niet in elke kerk gelooft in de opname. Dus ja, dan kan wel nagaan. Wat ik zing, daar communiceer ik ook iets mee. Dus hij zegt ook, in onze liederen, als je zingt, laat dat wel, hoe zegt het hier? Dat wij communiceren, maar vooral in Colossenzen 3 vers 16 zegt hij, dat er moet een leer in zitten. Leert elkander. In Colossians 3 vers 16 hij zegt, teacher, now let's look, because I wanted to say it in English, but Colossenzen 3 vers 16. Ja, oh ja, the word of Christ dwelleth in you. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, and then teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Dus hij zegt hier, leert en vermaant elkander in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Dus de liedjes die we zingen, psalmen, we hebben hele mooie liedjes, maar hij zegt dat wij elkaar ook leren met die liedjes. Daarom is het belangrijk dat we niet zomaar elk liedje in de bundel inzetten. En die staat er ook niet in. We hebben de bundel weer opnieuw uitgegeven. En hier en daar hebben we, Jaap heeft ook even geholpen, met even alles nagelopen. Sommigen hebben ook hier en daar wat veranderd, omdat we daar niet achter kunnen staan. En we hebben niet overdreven veel gedaan. We willen ook weer niet muggenzifters zijn. Ja? Maar dat is wel het punt, ja. Dat door de leer communiceer je, door het liedje communiceer je ook. Nou, oké. Okay. En dan Efeze 4 vers 29. In onze spreken. Efeziens 4, 29. The second part of the verse. Dan zegt hij. Zo er enige goede reden is tot nuttige stichting. Which is good to the use of edifying. Is ons spreken opbouwend voor degene met wie ik praat. Dat zijn maar gewoon versen die ik opzoek. Ja? Hoeft er niet zo heel veel eigenlijk omheen uit te leggen. En dat het tot nuttige stichting. En dan staat er op dat zij genade geven die ze horen. Dus is mijn spreken tot een nuttige stichting. Stichting wat iemand tot nut is. Waar die beter van is. Opdat het genade geeft die ze horen. Wat is genade geven? It may minister grace unto the hearers. Wat is dat? Genade geven die ze horen. Dus je praat tot iemand. Wat is genade geven aan wie het hoort? Ja? Nou, als je nou zelf aan genade denkt, hè? Je hebt de boodschap van genade. Ben je mee in aanraking gekomen? Je was onder de wet en opeens hoor je van de genade. Wat heeft het met jou gedaan? Toen je dat hoorde. Wauw! Blij, ja? Ik ben helemaal blij ervan geworden. Ik ben in Christus. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ik ben vrij. Ik ben niet meer onder de dienstbereid. Hij houdt van mij. Te alle tijden mijn zonden zijn vergeven. Dat heeft mij ontzettend veel goed gedaan. Ja? En Paulus zegt in ons spreken dat er goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij blijdschap geeft aan degene die het horen. Nou, als je dan om de wereld om je heen kijkt en je ziet al die praten en discussies en soms mensen gaan vechten over de straat. Paulus zegt dat moet bij ons gelovigen niet het geval zijn. Laat jou spreken tot nuttige opbouw zijn tot degene die hoort. Dus dat what we talk to each other, that would be grace to the... What is grace? Well, I was very glad when I heard about the gospel of grace. That's what it affected to me. And Paul says, let your conversation be the same when you talk to another. Yeah? That they will be built up and be glad. Okay. Dit zijn versen die ik nou even genoemd heb. Dat zijn allemaal voorbeelden van woorden. Ja? Dit zijn voorbeelden voor onze woorden, hoe wij dienen te praten. Ik denk, is dat nou zo belangrijk? Nou ja, kijk, je leeft, je loopt, je werkt, je doet je dingen. Maar bestaat je leven alleen maar een beetje uit rondlopen? Naar school gaan, moet je kijken hoe vaak jij de hele dag dit doet. Ja, ik praat zelfs als ik alleen ben. Dat vinden sommige mensen raar misschien, maar ik praat tegen de heren. En ik praat ook heel vaak gewoon in mezelf. Oké, dus dat is terzijde. Maar voor de rest, ja, je hebt met mensen te maken. En je praat gewoon heel veel. We talk the whole day. Sometimes you talk with yourself, I do that too. But you talk. It's not only walk and keep your mouth shut. Because you are in the world, on your job, on school, or with children. Yeah, we are social beings. We zijn sociale wezens, ja. En je hebt met mensen te maken. In de wereld om ons heen. Dus Paulus geeft, these verses are examples for us, for our words. Words that are trustful, lovely, joyful, friendly and edifying. Dus dat ze vooral opbouwend zijn. Vreugdevol, liefdevol, blijdschap. Deze woorden komen niet. Wanneer hebben wij nou zulke woorden? Ja? Het is te beïnvloeden in ons. Ja? Want die woorden, die komen als onze woorden blij zijn, voor blijdschap en genade geven aan wie ze horen. Waar komt dat vandaan? Dat komt niet bij iemand vandaan die denkt door al mijn hele goede werken te doen, door God geaccepteerd te worden. Nee, wij zijn geaccepteerd in Christus. Dus wij hoeven niet ons te gaan gedragen, zodat God ons daarom aardig gaat vinden. Ja? Ik had gisteren ook een gesprekje met iemand. En daar had het ook over geloof. En ook, dan is de vraag, hij kent de Heer nog niet, maar we hopen dat dat gaat gebeuren. Maar dan praat je er zo. En dan, maar als je, wat denk je, hoe kan je beïnvloeden dat God nou, hoe hij over je gaat denken? Nou, dan is het antwoord, ja, dan ga je gewoon goede dingen doen. Ja, dan ga je netjes gedragen. Dus ongelovigen weten het wel. Die denken, dat is ons denken natuurlijk. Maar het punt is, de Bijbel zegt dat wij dat niet kunnen. Maar dat zit natuurlijk wel in ons denken. Maar wij weten eenmaal als gelovigen, dat wij gaan dit niet doen om door God geaccepteerd te worden. Want wij zijn eenmaal in Christus 100% geaccepteerd. Helaas wordt dat soms misbruikt. Als jij weet, ach, het is toch altijd goed en God houdt van mij, komt nooit in gevaar, kan ik doen en laten wat ik wil. En het antwoord is, ja, dat klopt. Want God heeft zijn leven, heeft zijn zoon gegeven voor ons te sterven aan het kruis. En al onze zonden zijn vergeven tot aan onze dood aan toe. Ik ben in Christus en ik ga nooit meer uit Christus. Die acceptatie is er altijd. Zijn liefde vermindert ook niet voor mij, al ga ik als een beest leven. Ik zeg het gewoon zoals het is. Al ga ik als een beest leven, zijn liefde is 100%. Verandert gewoon niet, hè. En als je daarover nadenkt, als je daar echt diep over nadenkt, zijn liefde blijft. Nee, want het is niet door mijn werken. Het is uit genade door het geloof dat ik zalig ben geworden. En hij heeft mijn zonden allemaal vergeven aan het kruis. Ik ben 100% geaccepteerd. Dus ik hoef mij nooit druk te maken of hij mij misschien nog wel zal accepteren als ik morgen of vandaag hele rare dingen ga doen. Maar let op, ik leer daarmee niet dat wij leren natuurlijk niet dat je dat moet gaan doen. Nee, dat laat ik nu juist zien. Het is niet wat God wil, want wij zijn heiligen. Dan wil hij ook dat hij als een heilig gaat leven. En heilige leven, dat is onder andere met hoe jij je uitdrukt en hoe jij praat. I said that we have our acceptance in Christ forever. So we don't need to do all those good things and the talking that God will maybe more love me more. And then he will maybe accept me because we are accepted in Christ forever. Forever what we do, it doesn't matter. But he wants that we live a holy life. A part of that is, of course, our speech. So, nee, ga met mij naar Efeze 4 vers 24. Ja, 4 vers 24. The solution, ja. Het voorbeeld, ja, wat Paulus geeft aan ons, is een gevolg van het aantrekken van de nieuwe mens. Dat is het leven in de nieuwe identiteit van Christus die wij zijn. In Christus wie wij zijn. Dus eerst moeten wij weten in de Bijbel, we gaan de Bijbel lezen, wie ben ik in Christus? De blijdschap komt en de invloed, als ik begrijp hoe God mij ziet, ja, dan gaat dat natuurlijk mij beïnvloeden. Dan gaat ook mijn conversatie beïnvloeden. En dat het de vrucht van de geest bijvoorbeeld, hè, dat komt allemaal voort uit het feit dat ik ga begrijpen, wie ben ik in Christus? Efeze 4 vers 24, dan zegt hij, daarom, en dat gij zoudt vernietigd worden in de geest uw gemoeds en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4 vers 24. In waarheid. So we have to put on the new man. We can follow the example. When we have followed the example in our speech, that's a result that we put on the new man and that we live that and that we know who we are in Christ. What is my identity in Christ? When I know that, then I can follow the example. En dat is wat we moeten doen. Doe de nieuwe mens aan. Het woord van Christus moet rijkelijk in mij wonen. The word of Christ should dwell in us richly. Dus dat begrijp je wel. Je moet eerst het woord van God goed tot je nemen, jongelui. En ik weet allemaal, we hebben allemaal heel druk. We hebben van alles te doen, zowel jong als oud. Ik heb vorige keer bij ons thuis gezegd, nou, wie heeft deze week, we zijn in Galaten bezig, wie heeft de Galatenbrief gelezen deze week? In zijn geheel. Ik hoef geen vingers op te steken. Maar. Of wie heeft bijvoorbeeld Psalm 69 of Psalm 16 gelezen? Of je Jacobusbrief, ja? Wat we elke week behandelen. En dan zie je dat eigenlijk, helaas, veel mensen geen ja kunnen zeggen. Omdat, ja, ik heb dit, ik heb dat, ik heb zus en zo. Terwijl een boek lezen of een film kijken, een krant uitlezen, dat soort dingen, dat schijnt veel minder moeite te kosten. Terwijl als je de Galatenbrief leest, nou, dan ben je misschien 20 minuutjes En als je een beetje snel leest, nou, 20 minuten en anders een half uurtje bezig. Dat is een half uur op een dag. Of in een week. Ja? Toch is dat moeilijk. Schijnt. Ja? En toch hebben we dat nodig. Het woord van Christus moet rijkelijk in me wonen. En kijk in Spreuken 4, vers 24. Proverbs 4, 24. Spreuken 4, vers 24. 4, vers 20, sorry. Proverbs 4, 20. Dat gaat over de wijsheid en het verstand. Nou, de wijsheid, dat is natuurlijk Gods wijsheid. En in vers 20 staat, vers 20. Mijn zoon, merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. Zie je, ga eerst luisteren naar de woorden van God. En merk op, geef er acht op. Laat ze niet wijken van uw ogen. En kijk, behoud ze in het midden uw harten. In je hart. Daar moet het woord zijn. Keep them in the middle of your heart. The words of God. En dan, want zij zijn het leven, degene die ze vinden. En een medicijn voor hun gehele vlees. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Dus bewaar, bescherm je hart boven al wat te bewaren is. Wij hebben een hoop dingen die wij misschien willen bewaren. Misschien ga je geld op een bank zetten. Ik denk wel eens bij mezelf, ik ga het ook van de bank afhalen. Want nou is Slovenië aan de beurt. Ja? En zo gaat dat, hè? En zo zijn wij aan de beurt. Ik weet het niet, ik heb het nog niet gedaan, maar... Zo krijgen we een bankrun, omdat wij hier hebben besloten het geld van de bank af te halen. Maar goed, maar we hebben natuurlijk allerlei dingen die wij willen bewaren, ja? Maar het belangrijkste wat je moet bewaren, dat is je hart. The most important thing you have to keep is your heart. Waarom? Why? Daaruit zijn de uitgangen des levens. All the issues of life come out of your heart. Al de dingen komen uit je hart voort. Alle dingen van het leven. Hier begint het. Daar denk je mee. Daar geloof je mee. Daar zijn je gevoelens. Daar zijn je beslissingen. Dat ben jij. En dan zie je in vers 24. Doe de verkeerdheid des monds van u weg. En doe de verdraaidheid der lippen verder van u. Dit gaat vooraf aan het spreken. Hoe wij spreken. Dat jouw hart wordt vervuld met Gods woord. This goes before our speech. That we are filled with the word. And you keep it in the middle of your heart. Because the word changes us. And it starts in your heart. Oké, de geest, dat is het verstand. Maar via Gods geest, het woord, komt via mijn geest. Ja, in mijn hart terecht. En zo bewaar jij je hart. You keep your heart by the word of God. Ja? En dan zie je in vers 24, doe de verkeerdheid van je mond weg. Zie je het? Van je mond, de verkeerdheid, wat jij spreekt. Go with me to James. Ga mee naar Jacobus. And then we can see what we do with our tongue. Ja? Jacobus 3. Als wij dat woord in ons hart bewaren, ja, dan kunnen wij ook onze tong in bedwang houden. Ja? Jacobus 3, James 3. When we keep our heart, then we can keep our tongue. Met onze tong kunnen wij van alles zeggen. Ja? Jacobus is er heel duidelijk in. Vers 2. Want wij struiken, James 3, vers 2 en verder, want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Machtig om ook het hele lichaam in de toom te houden. Zie, wij leggen de paarden toom in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen. En zij leiden daarmede hun hele lichaam om. Zie ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Een schip, zo'n roertje, zo'n roer, en het hele schip dat gaat gehoorzaamd. Een paard, een toom, en hij gehoorzaamt waar je ook heen wil. Alzo is ook de tong een klein lid. Ja? Hij vergelijkt dat daarmee. tong is ook een klein lid ten opzichte van ons hele lichaam. En roemt nochtans grote dingen. Zie een klein vuur, hoe grote hoop het houdt, hoe grote hoop houdt het aansteekt. De tong is ook een vuur. Een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt. Het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide de wilde dieren en de vogelen, beide de kruipende en de zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen, zij is een onbedwingelijk kwaad vol van dodelijk venijn. Dat is niet niks. Ja. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Dus wij loven de God en de Vader, dat doen wij. Maar tezelfde tijd kunnen wij dus ook over andere mensen zo praten, terwijl dat zijn ook schepsels van God. Geen nieuw schepsel dan misschien, ongelovigen nog, maar toch zijn ze naar het beeld van God gemaakt. Dus die tong die looft God de Vader, die de maker is vanuit alles en de schepper van de mensen. En met diezelfde tong loven wij, maar met diezelfde tong praten we ook slecht over zijn schepsels. Dat kan toch niet? En dat is wat wij doen. Dat doen wij. Dat doen we allemaal. Ik zeg niet constant. Hè? Maar goed, Paulus of Jacobus zegt nee, want in vers 9 door haar, of in vers 10, uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dat moet mijn broeders al zo niet geschieden, welk ook een fontein uit eenzelfde ader, het zoet en het bitter, kan ook mijn broeders een vijgenboom olijf voorbrengen of een wijnstok vijgen. Alzo kan geen fontein zout en zoet water voorbrengen. Nou, let op. Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijst uit zijn goede wonden zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart. Gaat over ons hart. Vers 14. Zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van bovenaf komt, maar is aards, natuurlijk en duivels. Zie je? De duivel is de wereldbeheerser. En al wat in de wereld is, daar zit hij achter de schermen. Maar wij nemen natuurlijk heel veel dingen over van wat wij zien en wat wij horen. De films, de muziek. Ik had het net over muziek die communiceert. Maar heb je al eens gezien hoe de jongelui ook de taal van de muziek overnemen? In het doen en laten. Dat wordt allemaal gecommuniceerd. Maar wat zegt Jacobus hier? Die wijsheid die uit de wereld, die is niet van boven. Maar die is aards. Natuurlijk een duivels, vers 15. That's not the wisdom of the world. And then you see, it has its influence on verse 14 in our heart. Yeah? So the word, we must have the wisdom of the word of God in our hearts. That's what he says. And that is the solution, because our words reflect what's in our heart. De woorden die wij gebruiken reflecteren wat in ons hart is. Dus heb je de wijsheid die van boven is en je bent er vol van, dan reflecteer je dat ook. Maar ben je in de wereld bezig? Of je het vlees, je laat je helemaal door de wereld opslokken, dan is ook het resultaat dat ook, als dat daarmee vol, want als daar je hart mee vol zit, dan wordt dat ook gereflecteerd. Dus inderdaad, als iemand heel grof in de mond is, of hij, zijn praat is onrein, of bedenk het allemaal zo, dat soort dingen. Nou ja, dan denk ik bij mezelf, nou, dan neem je een beetje ook een aardig idee over zijn geestelijk niveau. Ja, waar zijn hart vol mee is. Dus Matteüs 15, vers 18, Matthew 15, 18. The Lord Jesus Christ said that. Matthew 15, 18. Daar zegt de Heer Jezus. Maar die dingen die de monden uitgaan, proceed out of the mouth, komen voort uit het hart en dezelfde verontreinigen de mens. Zie je dat precies wat ik net zei? Our heart. Our words reflect what is in our heart. Onze woorden reflecteren wat in ons hart is. De Heer Jezus zegt hier, het gaat uit de mond, maar waar komt het vandaan? Uit je hart. Ja? Oké. En dat was met Israël al zo. Dat God zegt tegen Israël, in Jesaja 29 vers 13 ga ik even lezen, dat zoeken we niet op. Want de Heer heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen. Zie je? Dus je kan het mooi zeggen, you can say it all, but it's about the heart. En als onze harten vervuld zijn met de waardering van onze redder en overvloeien van dankbaarheid van zijn liefde voor ons, daar gaat het natuurlijk om. Als je dat hebt, ja, dan zal onze inwendige mens zich ook verheugen, uiteraard, in de woorden die passen in het voorbeeld dat wij hier natuurlijk allemaal in de Bijbel lezen. Nou, ik verheug mij daarin. En dan verheug ik mij niet meer in die negatieve dingen om die te spreken. Want mijn motivatie nu is dat de liefde van Christus drinkt mij. So when my heart is filled with joy and gladness, because I know what he did for me, and my heart is filled with that, by the word and the knowledge, rightly divided. Okay, then my inward man will rejoice in words that fit in the pattern that God gave us in his word, as we saw in all those verses. And then, when my heart is filled with that, then the love of Christ constrains me. The love, the liefde van Christus drinkt mij. Wat drinkt hij mij? Nou, ook in mijn praten. Ja? Ook daarin. En dan gaan we mee naar 2 Colossenzen 3 vers 17. Nog, en daarna nog één vers. En dan stoppen we. Colossians 3 vers 17. So, for everybody, the young people and the older people, everybody, every word that we speak should pass the test of Colossians 3, 17. Elk woord wat wij spreken hoort de test van Colossenzen 3, vers 17 te doorstaan. Dat zou horen. En ga voor jezelf na, altijd. Men zegt wel eens, what would Jesus do? What would Paul do? What would Jesus do? Then we read, what would Paul do? In everything we do. In everything we talk. In alles wat wij zeggen. Dus Colossenzen 3 vers 17. En al wat gij doet. It starts with what? Waar begint het mee? Met woorden. Al wat gij doet met woorden of met werken. Zie je? De woorden en de werken. Want men zegt wel eens, ja, hij kan het allemaal mooi zeggen. Maar ik weet toevallig van die persoon. We hadden een keer bij iemand, ik heb volgens mij pas ook nog verteld. Maar ik word oud, dus ik weet het niet meer zeker. Maar er was iemand een keer bij ons aan het werk. En die kwam ook bij best wel een beetje een zware kerk. En hij zegt, ja, ze kon het allemaal mooi vertellen. Maar hij was een timmerman. Maar hij zegt, bij al die mensen die daar in die bankjes zaten, ook bij de ouderlingen. Hij zegt, dan moest ik alles, moest allemaal zonder rekening. Dus mooi praten, maar de werken, die waren er niet naar. En daar zegt Paulus hier ook, zegt hij ook, al wat gij doet met woorden en met de werken. Maar dan doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Zie het? Alles with words. He starts with words. Not only you can have a nice talk and don't do the good works. Ja, but he starts with the word, our speech. And that's our test, that alles. Dus een slot op je mond. Denk na voordat je wat zegt, ja. En doe het allemaal want je doet het in de naam van de Heer Jezus. Wat wil dat zeggen? Doe het alles in de naam van de Heer Jezus. Dan doe jij het op zijn gezag. Dus denk wel goed na als je iets doet, ja. Want je bent wel zijn kind. En de laatste tekst, 4, 6, Colossians 4, 6, de laatste vers. En al wat gij doet, here again. Of sorry, vers 6, uw woord. Zie je, begint hij weer met ons woord. Uw woord zij allentijd, always, in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij in iegelijk moet antwoorden. Zie je, ons woord altijd met in aangenaamheid met zout besprengd. Waarom met zout besprengd? Wat is met zout? Omdat zout geeft natuurlijk smaak aan het eten. Nou, ik hoorde van de week, wie zei dat nou? Dat I thought you told it, dat... Wie heeft er nou gekookt? Ludi had made something without salt. Correct? Sugar. Oh, sugar. Oké, okay, I thought salt. Oké, okay, maar met zout, ja? Dus not without salt, hè? Then it doesn't taste good. So... A lot of people have too much salt in the food. Oh, you made something without salt. Yeah, you told it, yeah. Rebecca said it. Susie made something without salt. And it was very good by the specialties and all those things, I think. But that's very rare, yeah. Het is erg zeldzaam dat je zonder zout gaat eten en dat je dat lekker vindt. Tenminste, maar ik ben een bakkerszoon, mijn vader had vroeger... Hadden we soms brood, een paar van die halfjes, tarwe, en dat was zonder zout. En dan proefde ik dat wel eens, voor mensen die aten zonder zout. Mensen, kinderen, dat was echt niet te eten, verschrikkelijk. Ja? Maar nu is, veel mensen hebben te veel zout in hun eten, ja? En dan moet je soms wat minderen. Ja? Nou, dus als iemand tegen ons zegt, haal dat zout er maar uit, ja, dan willen we dat eigenlijk niet. Waarom niet? Want wij houden van de smaak die het zout eraan geeft, toch? Daarom doe je een beetje zout erin. Zonder zout vind je niet lekker. Dus als ik dat krijg, dan heb ik verlangen. Dan denk ik, oh nee, geef me alsjeblieft waar dat zout in zit. Ja? Nou, vergelijk het met het vers wat we aan het lezen zijn. Ja? Dat ons spreken ook zo'n smaakvol iets mag zijn. En niet dat het een bederfelijke spreken is. En dat wij ook een verlangen mogen hebben, net zo verlangen naar die smaak met zout, dat we ook de verlangen mogen hebben om onze spraak ook zo smaakvol te laten zijn voor degene die naar je luisteren. Want dat is wat hij zegt, dus een spraak die altijd met aangenaamheid is. Het is een smaak die het antwoord is voor Gods genade over te brengen aan de mensen. De geredde mensen, het woord rechtgesneden, dat ze tot de kennis van de waarheid komen. En de ongeredde mensen, dat zij worden opgebouwd in de Heer. So, that our conversation may be also that we have a desire, just when we have food without salt, that you think, oh, I want the food with the salt, because then it tastes good. That we have such a desire for our conversation to other people, to the unsaved people, that we give the good message with salt, how they will be saved, just like yesterday when he talked to Barry, I can now say, and about the gospel. That was with salt. Dat was met zout. Je kan ook de hele dag over voetbal praten. We can talk the whole day about football, but we talked about the gospel, and that was with salt. And as a believer, to believers, that they will be built up by the gospel of grace, rightly divided. And that is with salt. So that our desire will be to, like we see in verse 6. Oké, shall we think? Oké, dank u wel vader dat we dit mogen zien met elkaar. En u hebt veel te zeggen over hoe wij praten. Wij denken vaak allemaal aan goede werken doen en niet stelen. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. Dat is ook niet wat u wil, zeker niet. Maar ons hart, waar is het mee vervuld vader? Dat onze woorden ook mogen reflecteren in wat wij praten met iedereen. In gezinsverband, met familie of op werk, vader. Met gelovigen en ongelovigen, vader. Dat het altijd met zout besprengd mogen zijn. En dat bereiken wij als ons hart vervuld is met het woord van Christus. En dat is mijn gebed voor ons allemaal. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Oké, we have a break. En dan gaan we zo meteen verder. Dus tot zo meteen, we komen zo meteen terug bij Galaten.